Goedemorgen. Kerkraad, heet u en jou hartelijk welkom in deze dienst waar dominee van de Wind voorgaat. De schriftlezing is uit Marcus 10. Kerkdiensten, vanavond om 6:30 hoopt dominee Niesing uit Kesteren voor te gaan. Op zondag 18 februari om 9:30 hoopt dominee Voets voor te gaan in een doopdienst. En in de avonddienst om 6:30 gaat dominee van de Wind voor. Mededelingen, u wordt herinnerd aan de wintermarkt op zaterdag 17 februari. Voor informatie verwijzen we u naar het inlegvel in de kerkbode van deze week. Voorbeden, op zondag 4 februari overleed Cornelis Vos op de leeftijd van 91 jaar. Hij woonde aan de Kershof 18. De begrafenis heeft op vrijdag 9 februari plaatsgevonden op de begraafplaats in Bruchem. We vragen u, de kinderen, klein- en achterkleinkinderen en verdere familie in uw gebeden te gedenken. In verband met het overlijden zingen we een rouwpsalm. Aria van Driel Bakker, Hoendeveld 38, zal woensdag 14 februari in het JWZ geopereerd worden. Eveneens op woensdag 14 februari ondergaat in het JWZ Mijntje van Tijl, slotsel 84, te Gameren een operatie. Ook mevrouw Valkenshol uit het slot zal naar verwachting woensdag in Utrecht een behandeling ondergaan. Mevrouw Jonkers van Weelde, Nieuwstraat 3A, werd na een val opgenomen in het ziekenhuis. Er zijn vandaag de volgende collecten. De eerste collecte is bestemd voor de herberg, het pastoraal en diaconaal centrum in Oosterbeek. De tweede is bestemd voor de kerk. We bevelen deze collecte hartelijk bij u aan. De voorzang vanmorgen is Psalm 112, vers 2. De rijkdom zal zijn huis verzellen, bij haven zal hij haven tellen. De kerkraad wenst u en jou hier en thuis een gezegende dienst toe.
Onze hulp is in de naam van de Heere die hemel en aarde gemaakt heeft, die voor eeuwig de trouw bewaart en die niet loslaat de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader en van onze Heere Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. En gaan zingen gemeente van Psalm 103, de versen 8 en 9 in verband met het overlijden van de heer Vos. Zingen we Psalm 103, vers 8, gelijk het gras is ons kortstondig leven, en vers 9, maar zeere gunst, zal over die hem vrezen in eeuwigheid altoos dezelfde wezen. Dat we geluisterd hebben naar de 10 geboden en de samenvatting zingen van Psalm 139, het 14e vers. Doorgrond me en ken mijn hart, o Heer. Psalm 139, vers 14. Verootmoedigen wij ons nu onder de wet van de Heer. God sprak al deze woorden. Ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis, uitgeleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een naijvere God die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen en het derde en vierde geslacht van hen die mij haten. Maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere, uw God, niet ijdel gebruiken. Want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat u die heiligt. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere, uw God. Dan zult u geen enkel werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienaar, nog uw dienares, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is. En hij rustte op de zevende dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, dat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heer uw God u geeft. U zult niet doodslaan. U zult niet echtbreken. U zult niet stelen. U zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste. Nog zijn dienaar, nog zijn dienares, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets wat van uw naaste is. De Heer Jezus Christus heeft ons geleerd, als een samenvatting van de wet, u zult de Heere, uw God, lief hebben met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede, hieraan gelijk, is: u zult uw naaste lief hebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt heel de wet en de profeten. Laten wij nu samen bidden om de verlichting van de Heilige Geest bij het woord van God. Trouwe God, barmhartige Vader in de hemel. We komen tot u deze morgen, nu we hier samen zijn, in de kerk of thuis luisteren. En we bidden van u, wilt u ons in genade aanzien. In uw ontferming, in uw trouw en goedheid. Dat u ook vanmorgen ons uw hulp en uw zegen geeft. Dat u met uw Heilige Geest ons verstand verlicht en onze harten opent. En dat we zo hier bijeen zijn. Tot uw eer. Tot opbouw van de gemeente. Dat u zelf, Heer, spreekt met uw woord. Dat het woord kracht zal hebben in onze harten en levens. Die wonderlijke kracht. Als van de opstanding uit de doden. Dat u, waar het nog dood is, leven wekt. Waar het geestelijk leven zo dor is en slaapt. Dat u het wakker roept. En weer vurig maakt. Dat waar wij dwalen, u ons ook terugbrengt. De weg van uw woord, de weg van uw heil. Heren, wij bidden van u. Schenk zo uw hulp en nabijheid met uw Heilige Geest. En dat we ook samen u zullen grootmaken. Wanneer we naar uw woord luisteren. Om dat met geloof te ontvangen. Om zo de ogen te richten op de Heer Jezus Christus. De middelaar. Hij die het Lam van God is. Gekomen om de zonde der wereld weg te dragen. En we vol eerbied zijn voor hem. Maar ook met liefde en geloof in de Heer Jezus Christus. Wees ons zo nabij. Vergeef ons het kwaad. U kent onze weg. Doorgrond ons. En Heere, wilt u ook ons eraan ontdekken. Wanneer we een schadelijke weg gaan. Opdat we ons ervan afkeren, de zonde voor u beleiden en doet u verzoening over al het kwade. Zie ons zo aan, zoals we in de kerk zijn, geef uw zegen ook degenen die elders luisteren, wees ook daar nabij. Geef uw hulp, ook in de verschillende taken die er te verrichten zijn in deze eredienst. U bidden we dat u allen die zich daarvoor inzetten ook nabij bent. Denk aan de organisten van de gemeente. Degene die kosterswerk doen. Degene die op de kleine kinderen passen. De ambtsdragers. Wees ook hen nabij met uw hulp. Gedenk uw kerk over heel de wereld. In het bijzonder bidden wij voor hen die het zwaar te verduren hebben vanwege het geloof. Door vervolging. Door dreiging en verwoesting. Heere, ontfermt u zich. Zo over dat deel van uw kerk dat zo zwaar wordt vervolgd en verdrukt. Denk aan christenen in Noord-Korea en in Nigeria. In de dreiging en de verliezen die daar geleden worden. Ook in andere delen van deze wereld. Help hen, sterk hen met uw woord en geest. Geef, Heere, de vertroosting van uw Heilige Geest en wilt u uw hulp geven. Al deze dingen bidden wij van u, in de naam van uw Zoon, Jezus Christus. Amen. We gaan vanmorgen uit de Bijbel lezen het Evangelie naar Marcus in hoofdstuk 10, versen 32 tot en met 45. Het is vandaag de eerste Lijdenszondag, de eerste van 7 zondagen voor Pasen, waarop we het lijden van Christus gedenken. Het hoofdstuk wordt er ook over gesproken, Marcus 10. We lezen het woord van God in Marcus 10, vers 32 tot en met 45. En zij waren onderweg en gingen naar Jeruzalem. En Jezus ging hen voor. En zij waren verbaasd. En terwijl ze hem volgden, waren ze bevreesd. En toen hij de 12 opnieuw bij zich genomen had, begon hij tegen hen te zeggen wat hem overkomen zou. Zie, wij gaan op naar Jeruzalem. En de Zoon des Mensen zal aan de overpriesters en de schriftgeleerden overgeleverd worden. En zij zullen hem ter dood veroordelen. En hem aan de heidenen overleveren. En zij zullen hem bespotten en hem geeselen en hem bespuwen en hem doden. Op de derde dag zal hij weer opstaan. En Jacobus en Johannes, de zonen van Zebedeus, kwamen naar hem toe en zeiden: Meester, wij zouden willen dat u voor ons doet wat wij ook maar vragen. En hij zei tegen hen: Wat wilt u dat ik voor u doe? Ze zeiden tegen hem: Geef ons dat wij mogen zitten, de een aan uw rechter en de ander aan uw linkerhand, in uw heerlijkheid. Maar Jezus zei tegen hen: U weet niet wat u vraagt. Kunt u de drinkbeker drinken die ik drink en met de doop gedoopt worden waarmee ik gedoopt word? En ze zeiden tegen hem: Dat kunnen wij. Maar Jezus zei tegen hen: De drinkbeker die ik drink, zult u wel drinken. En met de doop waarmee ik gedoopt word, zult u gedoopt worden. Maar het zitten aan mijn rechter en aan mijn linkerhand is niet aan mij om te geven. Maar het zal gegeven worden aan hen voor wie het bestemd is. Toen de 10 anderen dit hoorden, begonnen zij het Jacobus en Johannes zeer kwalijk te nemen. Maar Jezus riep hen bij zich en zei tegen hen: U weet dat zij die geacht worden leiders te zijn van de volken, heerschappij over hen voeren. En dat hun groten gezag over hen uitoefenen. Maar zo zal het onder u niet zijn. Maar wie onder u belangrijk wil worden, die moet uw dienaar zijn. En wie van u de eerste zal willen worden, die moet dienaar van allen zijn. Want ook de Zoon des Mensen is niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen en zijn ziel te geven als losprijs voor velen. Tot zover lezen we vanmorgen uit de Bijbel. Kerntekst voor de preek is vers 38, het begin daarvan, vers 38a... Maar Jezus zei tegen hen: U weet niet wat u vraagt. Het gaat hier over een vraag van 2 discipelen die zij stellen. En er zijn er in de preek 3 punten. Ten eerste het onbegrip in hun verlangen. Ten tweede de prijs van hun verlangen. En ten derde de weg voor hun verlangen. Dus de discipelen die willen graag iets, ze hebben een vraag, deze 2, Jacobus en Johannes. En dan zijn er in de preek 3 punten: het onbegrip in hun verlangen, de prijs van hun verlangen en de weg voor hun verlangen. We zullen eerst gaan zingen van Psalm 122, de versen 1 en 2. En u krijgt ook gelegenheid om uw gaven te geven in de collecte die nu zullen worden gehouden. En dan zingen van Psalm 122, we hebben gelezen in Marcus dat de Heer Jezus ook opging naar Jeruzalem samen met zijn discipelen. En daarvan zingt ook deze psalm, Psalm 122, de versen 1 en 2. Thank you. gemeente. Er zijn dingen die kun je niet vragen. Dat is ongepast. Je haalt het niet in je hoofd. En soms twijfel je ook wel een beetje. Kan ik dat maken? Of je probeert het heel voorzichtig. Laat ik een voorbeeld noemen. Twee broertjes zijn op een vliegveld. Jongens en meisjes. Die jongens die gaan hun grote zus wegbrengen. Die zus die gaat op stage naar Madrid 3 maanden. En die twee broertjes die zijn nog nooit met een vliegtuig geweest. Ze zitten met elkaar te wachten in de vertrekhal. Hun zus zal met het vliegtuig gaan. En die broertjes die kijken naar al die mensen die daar lopen. En kijk, daar staat een piloot. Met zo'n donkerblauw uniform. En die ene broer zegt, ik zou zo graag ook wel eens willen vliegen. Ja, en dan in de cockpit, dus gewoon samen met een echte piloot. En dan in die andere stoel, er zijn toch altijd 2 stoelen. Dat ik ook mag draaien aan de stuurknuppel. Zullen het vragen, zegt die ene jongen. Durf jij dat? Nee joh. Ja, ik doe het. En hij loopt gewoon naar die piloot. Meneer, mag ik iets vragen? Ik zou zo graag een vliegtuig willen besturen. Kan ik niet met u mee? Dan kunnen we dat samen doen. Ha, dacht jij dat dat kan? Beste jongen. Hup, ga weg. Ja, je moet het maar durven. Om zoiets te vragen. Durf je het te vragen? Nou, vaak is dat ook wel onze reactie op Jacobus en Johannes. Je moet het maar durven. Het zijn 2 broers die de Heer Jezus iets kwamen vragen. Een andere evangelist vertelt dat hun moeder er ook bij was. En misschien hebben ze eerst nog wel getwijfeld. Durf jij het te vragen, Johannes? Durft u het, moeder? Wat willen ze dan zo graag? Ja, ze vragen iets groots. Dat weten ze. Maar het is hun droom. Het is hun groot verlangen. En ze menen het serieus. En ze leiden hun vraag voorzichtig in. Meester, mogen we iets vragen? En zult u het dan doen? Wat vragen deze Jacobus en Johannes dan? Wanneer u koning bent, Heer, als uw koninkrijk is aangebroken in uw heerlijkheid, mogen wij dan links en rechts naast u zitten. Op grote troon als u belangrijke ministers om u als koning te helpen. Ja, dat vragen die 2 discipelen. Hoe komen ze daar toch bij? Is er een aanleiding voor? Waarom ze er nu mee komen? Even hiervoor staat er nog dat ze verbaasd zijn. In vers 32. De discipelen waren verbaasd en bevreesd. Namelijk dat Jezus koers zet naar de stad Jeruzalem. Er hangt immers een hoop dreiging in de lucht. En daar in Jeruzalem willen ze hem grijpen. En te dood brengen. Hij had het immers zelf ook nog gezegd. Bij de Joodse gezagsdragers heeft Jezus veel vijanden. Maar kijk, hij trekt openlijk recht op Jeruzalem aan. De Heer Jezus gaat zelfs zijn discipelen vooruit en ze zijn verbaasd. Ontzet. Ook wel bevreesd. Wat staat hen te wachten? Zal dat leiden tot gevechten? Zullen ze Jezus gevangen nemen? Uit de weg ruimen? Spannend. En de discipelen die blijven toch een beetje achter. Maar dan draait hij zich om en dan neemt hij hen weer tot zich. En hij begint nog eens te vertellen wat hem zal overkomen. Ja, inderdaad. We gaan naar Jeruzalem. We trekken naar die heilige stad. De stad van God. En daar zal van alles gaan gebeuren. De Heere weet dat wel. De Zoon des Mensen zal worden overgeleverd. En de Joodse autoriteiten zullen hem ter dood veroordelen. En die zullen hem dan weer aan de Romeinen overleveren. Aan de heidenen dus. Zo noemt Jezus dat hier. Dat moet toch verschrikkelijk zijn. Overgeleverd aan de heidenen. En ze zullen hem bespotten. En geeselen en bespuwen. En ter dood brengen. Ja, Christus heeft het hier over zichzelf. Hij is de Zoon des Mensen. En op de derde dag zal ik weer opstaan. De Heere weet. Hij weet wat hem te wachten staat. Hij is zich er ten volle van bewust. En toch gaat hij. Doelbewust. Het moet. En het is alsof dat de discipelen ook weer moed geeft. De Heer Jezus dat ook allemaal zo nog weer eens heeft gezegd. Hij is zich er wel van bewust. En het is alsof hen dat moed geeft. Het zal wel goed komen. Ja, ze gaan met hem mee. En prompt beginnen die twee broers de ereplaatsen te verdelen. Hebben ze er alleen het positieve uitgefilterd? Die Heere zal toch ook weer opstaan? Of dat hij het zelf niet uit de weg gaat? Ja, de ontknoping nadert. Jezus zal koning zijn. Dus even terug waren de discipelen nog verbaasd en bevreesd. En nu beginnen ze overmoedig te worden. Durf jij je te vragen? Ze gaan naar de Heere toe en doen het. Mogen wij aan uw rechter en aan uw linkerhand zitten. Zodra uw koninkrijk is aangebroken in heerlijkheid. Schokkend voor Jezus. Schokkend dat ze dit nu durven vragen. Pijnlijk. Dat deze volgelingen die zo dicht bij hem staan, bezig zijn met deze wens. En dan moeten we opletten. Het eerste wat hij daarop zegt, gaat niet over eerzucht. Hoe kwalijk dat zou zijn. Nee, u weet niet wat u vraagt. De Heere reageert eerst op hun onbegrip. Dat ze de hele situatie niet goed aanvoelen. Dat ze geen goed besef hebben wat hem te wachten staat. U weet niet wat u vraagt. Geen goed gevoel bij die hele situatie. De drinkbeker die hij drinkt. De drinkbeker van het lijden, van de verachting, van vijandschap. Straks ook veroordeeld worden. Gekruisigd. Dat is nu aan de hand. En dat begint zo te gebeuren. En hoe durf je op zo'n moment te vragen om een ereplaats? Christus. Hij heeft er net over gesproken. Hij heeft het zijn discipelen heel concreet verteld. Maar ze praten er alweer aan voorbij. Hoe eenzaam moet dat voor de Heere zijn? Dat onbegrip. Dat ze er al zo snel aan voorbij praten, alsof het zo weer vergeten is. Kunt u de drinkbeker drinken die ik drink? En met de doop gedoopt worden waarmee ik word gedoopt? Nee, bedoelt de Heere, dat kunnen ze niet. Wat hem overkomt. Hoe hij zou worden ondergedompeld in het lijden. De doop waarmee hij gedoopt wordt. Ondergedompeld in angst en verdriet en lijden. Dat is onvergelijkbaar. Zo bitter, de gifbeker van zijn lijden. Zo diep moet hij ondergaan in de dood. Niemand zal dit lijden ervaren zoals hij. Ja, wat zullen u en ik daarvan weten, gemeente? Zouden wij dat ook maar enigszins kunnen aanvoelen? Jezus, hij is de Heere. En is hij die Heere die uw ziel van harte lief hebt? En kijk er dan eens naar. Hij is de eeuwige Zoon van God. Hij is altijd bij de Vader geweest. Hij is ten volle door de Vader bemind. En toen kwam hij op aarde onder de mensen. Wat een tegenstelling hier op aarde in de wereld. Hij werd veracht. Hij werd gewantrouwd. Hij werd vernederd. Hier werd de geliefde van de Vader gehaat. Hij werd bespot. Hier op aarde moest hij sterven. In de duistere verlatenheid. Onder Gods toorn. Hoe moet dat zijn geweest? Voor hem die zo rein is. Christus. Zo zuiver. Hij die in alles rechtvaardig is. Die heilig is. Hij die zo zachtmoedig is. Zo liefdevol. Jezus. Met zijn zuivere ziel. Die alleen maar goede gedachten had. Die nooit een leugen sprak. Hij die nooit een kwade begeerte had. En dan gepakt worden. En vastgebonden. En dan verraden worden. En vals beschuldigd. Hoe moet dat zijn geweest? Zelfs zijn discipelen die gaan er lichtvaardig aan voorbij. Die zijn druk met zichzelf. Ben je ook zo druk met jezelf? Bent u ook zo druk met uzelf? Ja, zo zijn wij. Veel te druk met onszelf. En voor zulke ging Christus op naar Jeruzalem. Wat een onbegrip. Onbegrip van hun in hun verlangen. In de tweede plaats, de prijs van hun verlangen. Er zit ook iets moois in die vraag van Jacobus en Johannes. Want ze willen graag dicht bij de Heere zijn. En zij kijken uit naar de tijd dat hij in heerlijkheid regeert. Ja, er zit ook iets moois in die vraag. Want die twee verlangen ernaar om onderdeel te zijn van zijn koninkrijk. En dat is toch mooi. En dat wijst de Heere niet af. En dat mogen wij ook wel van deze vraag leren. Kunt u ook zo geneigd zijn om alleen maar met het aardse bezig te zijn en alleen maar aan het aardse te denken? Geneigd om ook genoeg te hebben aan de zegeningen van het hier en nu. En we spannen ons in om de eer van mensen te krijgen of om in deze wereld te mogen meepraten. Ja, kijk nog eens naar uw gebed. Wat vraagt u aan God? Is het aardsgericht? Ja, dan kunnen we een voorbeeld nemen aan deze discipelen in het verlangen om eens bij de Here te mogen zijn en het koninkrijk van God binnen te gaan. En dat we daarna vragen, met diep verlangen. Maar als wij daar nu naar vragen, als we bidden of wij mogen binnengaan in het Vaderhuis, dat we na dit leven, als die tijd komt, ook dicht bij Christus mogen zijn. Om daar zijn heerlijkheid te mogen aanschouwen. Als we daarna vragen, dan klinkt toch ook dit woord tot ons. U weet niet wat u vraagt. Ook al verlangen we het vurig met oprechte liefde tot God. Wie beseft wat het Jezus heeft gekost? Wie kan doorgronden welke weg Hij daarvoor moest gaan? Hoe onschatbaar hoog de prijs is die Hij ervoor betaalde? Om die vraag te beantwoorden. Om dat je te geven. Wie beseft hoe hoog de prijs daarvoor is geweest, dat is onbevattelijk, dat is onuitsprekelijk. Ja, we luisteren naar het woord en wat het woord ons leert. Dat zullen we toch doen, als we de Here zoeken. Luisteren, wat leert het woord van God ons? En we overdenken in deze lijdensweken juist ook dat lijden van Christus en toch aan de andere kant, wat weten wij ervan? Dat een zondaar bij Christus eens mag zijn, in heerlijkheid. Ja, daarvoor is hij gekomen en daarvoor moest hij zijn ziel geven als losprijs. Jezus gaf zijn ziel in de dood, Jezus. Hij droeg de zonde aan het kruishout. Hij legde zijn leven af als een schuldoffer voor de ongerechtigheden van zijn volk. Wat weten wij ervan? Hoe donker dat voor hem was. Hoe dreigend. De Heer Jezus, hij heeft er zelf mee geworsteld in Gethsemane. En hij bad of de drinkbeker aan hem voorbij zou mogen gaan. Zo kwam het op hem af. Er was geen andere weg. Gemeente, vergeet nooit wat het hem heeft gekost. En aan de andere kant, laten we ook nooit zeggen, ik durf er niet om te vragen. Dat je niet om vergeving bidt. Dat je niet om dat eeuwige leven vraagt. Dat je niet bidt om redding van het goddelijk oordeel, omdat het Jezus zoveel heeft gekost en je het niet zou durven. Nee. Want hij nodigt je ertoe uit. Hij deed het met liefde. Laat dat dan ook niet voor jou, voor u nutteloos blijven. Christus, hij deed het met liefde. Hij gaf zijn kostbaar bloed om zondaren zalig te maken. Ook de grootste, de allergrootste der zondaren is nog welkom bij hem. Ook verharde en trage harten. Ook al blijkt je zo makkelijk terug te vallen in oude zonden. Je mag weer komen. Hij gaf zijn bloed om je tot genade te brengen. Dus al is het groots wat u vraagt, de reiniging van al je zonden en de hulp van de Heilige Geest en de toegang tot de eeuwige heerlijkheid, al is het groots, Christus, hij schenkt het graag. En de kosten wilde hij met liefde op zich nemen. En daarom trekt hij nu zo vastberaden op naar Jeruzalem. Ja, dat zal een christen toch ook nederig houden. Weet u wel wat u vraagt? Voor al die geestelijke zegeningen in Christus. Weet u het wel? Daar is een diepe weg van lijden voor afgelegd. Daar is kostbaar bloed voor vergoten. Een uniek onbevlekt lam is er voor geslacht. Vergeet het niet. Die prijs is betaald. Over de vraag van Jacobus en Johannes. Het onbegrip in hun verlangen. Ten tweede de prijs van hun verlangen. Ten derde de weg voor hun verlangen. In dat verlangen van hun vraag zit zowel een vleeselijk als een geestelijk element. Het vleeselijke, dat is die eerzucht. Het zichzelf boven de anderen willen zetten. Deze twee, alsof ze boven die andere discipelen zouden staan. De mooiste plek. En ook het onbegrip voor wat Christus nu moet meemaken. Hoe vaak zijn onze eigen verlangens ook niet gemengd. Wanneer je God lief hebt. En dat je aan de ene kant wel echt verlangt om zijn wil te doen. En tegelijkertijd trekt ook de zonde nog aan je. Dat je jezelf zoekt of dat je jaagt naar geld en goed. Iets anders. Ja, dat raakt ook de noodzakelijke verandering in ons hart. Dat we ons zullen bekeren. En dat ons verlangen op God gericht raakt. Van nature zijn we toch vervreemd van God en hongeren we naar de wereld. En zoek het heil niet bij hem. Maar in de wereld, onze eigen werken, onze eigen vroomheid. Maar in de bekering gaan we hem zoeken, God zelf. In de bekering dan worden we hongerig naar zijn genade. En dan buigt het verlangen om de wil van God te gaan doen. Het verkeerde is nog niet zomaar uit ons verdwijnen. Ook die zondige begeerten, die blijven er tegen ingaan. Maar ergens in de grond van je hart, daar kreeg je de Heer Jezus lief. En je hebt hem nodig als je zalig maakt. En je kunt hem niet meer missen. En je hart gaat naar hem uit. En je wilt hem gaan dienen. Ja, in die vraag van die twee discipelen. Er zit eerzucht in. Maar we zien toch ook iets van geloof erin terug. Het geloof dat de Heer Jezus zal zitten op de troon. Zal hij moeten lijden. Al wordt hij in Jeruzalem verworpen. En toch, hij zal overwinnen in heerlijkheid. En ze twijfelen niet aan hem. Er zit ook iets van geloof in. Geloof in hem. Zijn overwinning. Hoe zal het met henzelf gaan? Kunt u de drinkbeker drinken die ik drink? Vraagt Jezus. En ze zeggen, ja, dat kunnen wij. Ze weten nog niet dat het lijden te zwaar voor hen is. Maar ze laten zien dat ze Jezus trouw willen zijn en dat ze hem niet willen loslaten. En ze tonen hun moed. Ze zullen meegaan. Kunnen wij? We gaan met u mee. Ja, in zekere zin is dat lijden van Jezus uniek. Al beseffen ze dat nog maar moeilijk. En in dat opzicht kunnen zij het niet. Maar op een andere manier zullen de discipelen toch ook uit zijn beker drinken. Niet omdat ze dat best wel kunnen. Niet in hun eigen kracht. Maar het zal gebeuren met de kracht van Gods geest. En ze zullen met Jezus het kruis dragen in hun leven. Ze zullen met hem doorlijden tot heerlijkheid worden gebracht. En ze zullen er ook van proeven. En dat is een sterven met Christus. Ja, door Christus alleen is de verlossing volbracht. En die verlossing, dat is louter genade. En je leeft daarvan door het geloof. Het geloof in hem, het eeuwige leven ligt vast in zijn verdiensten aan het kruis, uniek eenmaal gebracht. Maar terwijl je gelooft in de Heere Christus, gaat er ook het nodige met jezelf gebeuren, deels door wat er op je afkomt. Tegenstand, aan lijden misschien, aan verzoeking. Gaat ook het nodige met jezelf gebeuren, deels door wat er op je afkomt, deels ook omdat je met Christus zult sterven. De dood aan je zondige hart, de dood aan je hoogmoed, aan je ongeloof, aan je hebzucht, of wat er ook allemaal weg moet uit je hart en leven. Christus wijst die twee discipelen ook de weg, wanneer ze toch verlangen om hoger op te mogen komen. Nou, zegt hij, dan moet je leren dienen. Net zoals de Zoon des Mensen is gekomen om te dienen, dat u en jij die weg ook zullen gaan dienen. Als dienaar van allen. Gewillig. Vrijwillig. Steeds weer op die lage plaats van het dienen. En zo gaat die oude mens sterven. Pijnlijk. Dat je steeds weer dat zondige tegenkomt en dat je het dan moet afleggen. Dat je dat zondige moet doden. Door Christus te volgen. Door zijn kruis op je te nemen. Ja, die oude mens moet sterven. In die vraag van Jacobus en Johannes, ook dat verlangen in die vraag, dat moest nog een stuk worden omgebogen. Eerst wilden ze zo graag zitten aan Christus' rechter en linkerhand. En zijn antwoord was, u weet niet wat u vraagt. Vraag niet naar de hoogste rang. Verblijd u niet om op de voorste plaats te mogen staan. Maar dat u naar binnen zult mogen. Dat u zondaar eens zijn heerlijkheid mag zien. Dat is al een onmetelijk groot geschenk. En dat is geen verdienste van ons, maar dat is louter genade. Dat is toch al wonderlijk, dat je bij hem, bij Christus in zijn rijk, mag binnenkomen. En daar is verzoening nodig. Verzoening, het is er slechts door Jezus' bloed, alleen door zijn offer op Golgotha, zullen wij kunnen leven, zullen wij kunnen binnengaan en zijn heerlijkheid aanschouwen. In de weg van geloof in hem. in de weg met de Heer Jezus mee, gaan we nog steeds door de verdrukking naar de heerlijkheid. Want als wij verlangen in zijn toekomst dicht bij Christus te zijn, dan moet dat onheilige er toch uit. Alles wat onrein is, alles wat hem niet verheerlijkt, gaat de Heere ons afleren. En daarvoor haalt hij je door het vuur van strijd, van kruisdragen en van oefening in gebed, in het zoeken naar de Heer. Het geloof dat kan ernaar verlangen. Mag ik dicht bij u komen, Heer? Mag heel mijn leven in uw dienst staan? Jawel, je weet niet wat je vraagt. Want om je daar te brengen, dicht bij de Heer, de Zoon van God, dat heel je leven ook in zijn dienst staat. Om je daar te brengen, dan zal de Geest je klaarmaken. Dan zal hij het oude van je afnemen. Die oude natuur. Die oude mens. En dan zal hij je gaan oefenen. In een nieuw, godvruchtig leven. Ook door beproeving. En door strijd. Zeg het maar. Als u dat wilt. De Heere, hij gaat ons voor. Kijk, hij gaat op naar Jeruzalem. En wat doet hij? Hij geeft zijn ziel als een losprijs. Hij geeft zijn eigen leven. Hij gaat daar door de diepte heen. Om te sterven aan het kruis. Hij geeft zijn ziel als een losprijs. Om u en jou daarmee te dienen. Amen. We gaan zingen van Psalm 69, de versen 3 en 13. Beschaam door mij de stille hopen niet van hen die u, o Heer, de legerscharen verwachten. En ook vers 13, dat zal de Heer veel aangenamer zijn. En dat gaat erover vanuit het voorgaande in die psalm, dat de Heer God de ellendige heeft gered en dat diegene die gered is nu Gods grote naam verheerlijkt. En vers 13 zegt dat, dan dat zal de Heer veel aangenamer zijn dan os of var die hun klauw verdelen. Dus dan dat offer van een dier dat wordt gebracht op het altaar. We zingen van Psalm 69 vers 3 en vers 13. Thank you. zullen samen de Heere danken en ook voorbeden doen. Trouwe God, o Zoon van God, Heer Jezus Christus, gedenk ons, nu u in uw koninkrijk gekomen bent, nadat u in deze wereld alles hebt volbracht, de overwinning hebt behaald, nu bent gezeten, de rechterhand van uw Vader, u komt alle lof en eer toe. En zoals het mag gelden voor heel uw kerk. U hebt ons gekocht met uw bloed. En wat een groot offer is daar gebracht. Om zondaren te redden. En te brengen tot de heerlijkheid. En wij bidden van u, Heere. Geef dat we daar deel aan mogen hebben. Ontvang ons in uw genade. Wanneer we zo door deze wereld gaan, op de levensreis, dat u ons bijstaat en u hulp geeft, dat we hier en nu van dag tot dag u mogen dienen, maar toch ook zo op weg zijn om eens uw heerlijkheid te aanschouwen. Schenk ons die genade op de kosten van Jezus Christus en zijn rechtvaardig bloed. U bidden we, Heere, voor de vrede van Jeruzalem. En daarin bidden wij voor uw volk Israël. Gedenk het in uw trouw, in uw barmhartigheid. Mogen ook bij dit volk velen de vredevorst leren kennen, in hem hun heil en zaligheid, tot uw eer. Heere, wat heerlijk zal dat zijn voor heel uw kerk. U bidden we voor de situatie in het Midden-Oosten, met alle spanningen, met het geweld, met zo verschrikkelijk veel leed en dreiging. En wij vragen van u, Heere, geef dat de strijd ook weer ten einde kan komen. Geef, Heere, dat de machtigen ook daarin alles zullen doen. Dat er vrede zal zijn en veiligheid voor de mensen die er wonen. In Israël, in Gaza, in de andere landen. Dat bidden we u ook voor andere gebieden in deze wereld. Verschillende Afrikaanse landen is strijd en gevaar. In Oekraïne geeft dat ook daar de mensen weer in vrijheid kunnen leven. En dat het gruwelijke oorlogsgeweld tot een einde zal komen. Ja, zo bidden wij. Om de komst van uw koninkrijk, Heer Jezus Christus, onze hoop is op u. En geef dat we in dat geloof ook zullen leven. Het kan zo worden aangevochten. Op de proef worden gesteld. Heere, maar leer ons om uw woord te vertrouwen. Om in uw macht en heerlijkheid te geloven. En dat we die hoop ook met ons meedragen. Door dit leven heen. U bidden we voor hen die rouw dragen. We denken aan de nabestaanden van meneer Vos, die is overleden. Heere, gedenk hen. Wees ze nabij met uw troost en goedheid in dit verlies. U bidden voor de zieken. En we bidden voor Aria van Driel, die zal worden geopereerd. Gedenk haar, geef haar kracht, dat het goed mag gaan. Ook weer herstel zal zijn. U bidden voor Mijntje van Touw, die ook een operatie moet ondergaan. Wilt u haar nabij zijn? Geef haar rust en vrede door het gebed en door het geloof in u. En dat het tot haar genezing mag dienen. U bidden voor mevrouw Valkis Hol, waar ook een ingreep zal plaatsvinden. Draag haar en spaar haar. Wees haar nabij, ook in haar omstandigheden. U bidden voor mevrouw Jonkers van Weelden, die is opgenomen in het ziekenhuis. Heer, ontfermt u zich over haar, dat ook zij zich gedragen mag weten door uw goedheid en nabijheid, dat er ook voor haar herstel mag zijn. Wij bidden voor de andere zieken, degenen die behandelingen ondergaan, degenen die thuis een ziekte dragen. Wees er nabij, ook hun mantelzorgers en familieleden, dat de hoop op u mag zijn. En wij ook in alles u zoeken, als de levende God. Als de Vader van ons Heer Jezus Christus, die wij niet alleen voor dit leven, maar toch ook zeker voor het toekomende leven nodig hebben, als onze middelaar. U bidden voor het werk van de herberg, waarvoor we gaven geven deze dag. Wilt u het werk in dat centrum, de herberg, ook zegenen? De mensen die daar naartoe gaan, dat het ook een plaats mag zijn van rust en herstel. En dat zo uw woord ook daarin hoop en kracht zal geven. Wees met alle vrijwilligers en degenen die daar werkzaam zijn. U bidden we dat u ook het werk in de gemeente zegent. Als er de komende zaterdag een wintermarkt wordt gehouden, wees ook dan daarbij. Geef dat dat op een goede manier kan plaatsvinden, alle vrijwilligers en bezoekers, zodat dat ook weer mag bijdragen aan het onderhoud en de onkosten van het gemeente zijn. Heren, zo leggen we deze dingen voor u neer. En we vragen dat u ons ook deze dag uw hulp geeft en uw zegen. Een dag die we van u ontvangen, die wordt gewijd aan uw dienst. En dat ook in deze avond, als de gemeente opnieuw samenkomt, uw woord zo mag klinken. Tot onderwijs, tot opbouw. En u wordt groot gemaakt. En wij bidden van u, Heren, betrek er ook velen bij. Dat mensen de weg zullen vinden naar uw woord. En Heren, dat we daarin ook een middel mogen zijn. Geef daarvoor vrijmoedigheid en wijsheid en liefde. Opdat we heenwijzers zijn naar u, de levende God, en naar uw Zoon Jezus Christus. Hoor ons gebed, zie ons aan, in Jezus' naam. Amen. We gaan tot slot zingen uit Weerklanklied 159, de versen 3, 4, 5 en 7. Dus uit Weerklank 159... de versen 3, 4, 5 en 7. Ga heen in vrede en ontvang de zegen van de Heer. De genade van de Heer Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u allen. Amen.